Beste broeders en zusters van de gemeente in Venray, fijn dat ik op deze manier met jullie verbonden kan zijn. We kunnen elkaar niet fysiek ontmoeten helaas en dat is voor mij erg lastig. Ik hou er niet erg van om voor een video in te spreken. Maar goed, ik zal een poging wagen en ik hoop ook dat de preek toch ondanks alles gezegend mag zijn. Dat u erdoor bemoedigd wordt, dat u erdoor versterkt wordt. We leven in een best een pittige tijd. En we hebben allemaal last van deze coronacrisis. We zitten al zo lang in deze crisis en worden er eigenlijk met z'n allen niet echt vrolijk van. Maar mijn boodschap gaat juist ook over vreugde hebben en vooral vreugde in God hebben. En mijn thema is eigenlijk Gods welbehagen, waar God vreugde in vindt en wat hij fijn vindt, waar hij van geniet. En daar... dat heeft dan ook effect, als we daar goed zicht op krijgen, heeft dat ook effect op onze vreugde, op ons geloofsleven. En dan kunnen we ondanks de moeilijke omstandigheden toch dankbare, vreugdevolle mensen zijn, als we maar veel op God gericht zijn. Maar voordat ik daar straks wat dieper op inga en een stukje ga voorlezen uit de Bijbel, wil ik eerst heel kort mezelf voorstellen. Ik ben Peter Baan, ik woon in Zuid-Limburg, helemaal dicht bij Maastricht. Toch ook wel weer heel ver bij jullie vandaan, ook al is het Limburg. Jullie wonen helemaal in het noorden, wij wonen helemaal in het zuiden. Wij wonen daar nu 14 jaar om ook een gemeente hier in het zuiden te ondersteunen. Het is de christelijke gemeente in Bunde en Meersen. En één dag per week doe ik ook missionair werk in een gebied waar nog geen christelijke gemeente is. 4 dagen in de week ben ik leerkracht op een basisschool in Brunsum. Op een christelijke basisschool en 1 dag in de week doe ik dus missionair werk. En op allerlei manieren probeer ik toch hier ook de mensen in het zuiden te bemoedigen, te versterken. Christenen over andere, uit andere kerken ook, dus interkerkelijk. En nu vandaag dus jullie. Ik had jullie heel graag ontmoet. Er zijn ook gemeenteleden van ons bij jullie terechtgekomen. Vluchtelingen, asielzoekers. En ik had heel graag... met jullie willen kennis maken, maar hopelijk komt dat ook in de toekomst. En zullen we dat nog te goed houden. Goed, ik ga het dus hebben over Gods welbehagen. Het was zo dat ik 2 teksten las in mijn stille tijd uit Efeze 1. En toen bleven die woorden eigenlijk bij mij haken. Dat welbehagen van God is best wel een oud Nederlands woord, een ouderwets woord. Maar ik heb ontdekt dat er ontzettend veel rijkdom in zit. En in dat woord is. Dus ik wil dat graag met jullie delen. En die woorden, dat woord welbehagen kom je ook tegen in het engelengezang. We hebben misschien pas wel gezongen. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Nou, wat betekent dat eigenlijk? In de mensen een welbehagen. Datzelfde woord welbehagen kom je ook tegen in Efeze 1, vers 5. En daar staat... sowieso is een prachtig gedeelte, Efeze 1, om door te lezen, maar ik heb nu geen tijd om dat helemaal tekst voor tekst te bestuderen. Want ik wil vooral over dat woordje welbehagen nadenken. In Efeze 1 vers 5 staat, hij heeft ons voorbestemd, God heeft ons voorbestemd, om als zijn kinderen aangenomen te worden. Door Jezus Christus, in zichzelf. En dan komt het overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Dus dat wij als kinderen voorbestemd zijn en dat wij als kinderen aangenomen zijn, dat is overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. En in vers 9 zie je het weer. Toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheim van zijn wil bekend maakte. Nou, dus dat welbehagen, dat komt best wel vaak voor in de Bijbel. En nogmaals, het is een oud Nederlands woord, maar ik wil vandaag het stof er een beetje afhalen en de rijkdom van dat prachtige woord met jullie delen. Maar voordat ik daar ook wat uitleg over ga geven, wil ik eventjes wijzen op een onderzoek wat er geweest is in Groot-Brittannië. Een paar jaar geleden is er een onderzoek geweest van waar worden mensen nou echt gelukkig van? Waar vinden mensen hun vreugde in? En een onderzoek onder 3000 mensen. Er is een hele top 50 samengesteld en uiteindelijk... kwamen daar best wel interessante dingen uit. En een van de dingen was eigenlijk dat het geluk zit in hele kleine dingen. Een van de top 10 was bijvoorbeeld dat je 10 euro in je spijkerbroek vindt en dat je daar dus heel gelukkig van wordt. Of dat je in een verschoond bed gaat slapen opnieuw. Of dat je gaat zwemmen in de zee. Of dat je op vakantie gaat. Dat je wakker wordt op een zonnige dag. Dat allemaal hele eenvoudige dingen eigenlijk. Waar mensen dus gelukkig van worden. Hè? Waar mensen van genieten. En ja, juist nu ook in de coronacrisis merk je dat. Dat zoiets simpels als even een knuffel krijgen. Even een hug krijgen. Dat dat allemaal minder is. En daardoor ook dat het geluk van heel veel mensen nu ook minder is. Het levensgeluk. Nou is natuurlijk een hele belangrijke vraag. In de preek. In de verkondiging van Gods woord. Van waar wordt God nou gelukkig van? En waar vindt God nou zijn vreugde in? Waar geniet hij van? Want het is natuurlijk interessant om erover na te denken hoe wij onze vreugde, hoe wij vreugdevoller kunnen worden. Maar als we ons focussen op God, dan worden we gelukkiger. Nou, en misschien vind je het ook wel een rare vraag van, ja, waar wordt God gelukkig van? En waar wordt hij blij van? Waar geniet hij van? Want God is toch overgelukkig, supergelukkig. Hij is toch volmaakt gelukkig. En zoals Timotheus zegt, hij is de volzalige God. Inderdaad, God is overgelukkig. Hij stroomt over van blijdschap, van geluk, van vreugde. En ja, hij heeft het niet nodig dat er iets positiefs, zeg maar, gebeurt, waardoor hij zich nog gelukkiger voelt. En zoals wij dat wel nodig hebben. Hij heeft geen complimenten nodig. Hij heeft zelfs niet nodig dat wij hem met z'n allen 10.000 jaar aanbidden en dat hij daar gelukkiger van wordt. Het is ook niet zo dat hij ongelukkiger wordt als wij hem negeren, als wij hem niet eren, als wij hem niet aanbidden. God is volmaakt gelukkig. God heeft ons als mensen eigenlijk niet nodig. En toch is het wel zo dat we in de Bijbel vaak kunnen lezen dat hij van dingen geniet. Dat hij geen stoïcijnse God is, geen gevoelloze God is, geen emotieloze God is, zoals de afgoden van hout of steen. Nee, God heeft compassie, God heeft gevoelens. En hij kan dingen haten. Hij kan dingen liefhebben. Hij kan dingen verafschuwen. Maar hij kan ook dingen van genieten. Nou, daarom is het zo belangrijk om daarover na te denken. Van waar vindt God nou zijn geluk in? Of waar geniet God van? Waar vindt hij zijn vreugde in? Waar heeft hij diepe passie voor? Nou, eerst even misschien, voordat ik daarin op inga, iets over dat woord welbehagen. Het woordenboek, dat zegt eigenlijk het welbehagen dat van God is. Het welbehagen, dat betekent genoegen hebben in. Plezier hebben in. Genieten van. Euforisch zijn over. Dus kortweg, kort samengevat, Gods welbehagen, dat betekent dingen waar God van geniet en zijn vreugde in vindt. In de mensen een welbehagen. Dus in mensen vindt hij, in een bepaalde groep mensen, ga ik straks zo verder op in, vindt hij zijn welbehagen, vindt hij vreugde in, is hij euforisch over. Kun je het voorstellen? God die van dingen geniet. Nou, als je dan Paulus zou vragen, die brief van de Efeze geschreven heeft, dan zou hij heel kort zeggen, waar geniet God van, waar vindt hij zijn vreugde in? Dan zou hij direct antwoorden, in Jezus, in de Zoon, in de Geliefde, in de uitverkorene, in de Messias. In de brief alleen al wordt die naam Jezus Christus zo vaak genoemd. En ook in het hoofdstuk 1, hij is vol ervan. Jullie zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in Jezus Christus. Tot 40 keer toe klinkt er in Jezus Christus. Daar ga ik straks ook nog iets over zeggen. Wat het betekent. Maar dus kort samengevat zou Paulus, als je het aan Paulus zou vragen, en als je het aan God zou vragen, waar vindt u uw vreugde in? Waar vindt u uw blijdschap in? Waar geniet u van? Dan zou dat antwoord zijn in Jezus. En God heeft het ook zeker zelf gezegd. Hè? God heeft tot 2 keer toe in het Nieuwe Testament gezegd, in Matthäus 3 en in Matthäus 17, dat hij al zijn welbehagen vindt in de Zoon. En Gods geluk is in de allereerste plaats het geluk in zijn Zoon. En het is het verlangen van de Vader. Let op wat ik zeg. Het verlangen van de Vader dat het geluk wat de Vader in de Zoon vindt, dat geluk ook in ons ten volle overstroomt en overvloeit. Dat wij die vreugde die de Vader en de Zoon met elkaar beleven, daar wil hij ons in laten delen. Hij wil ons in die blijdschap laten delen. Iemand die wees mij op deze tekst uit Johannes 15, wat hier ook alles mee te maken heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal zijn. En uw blijdschap volkomen zal worden. De blijdschap die God heeft, de Vader en de Zoon. Die blijdschap die wil hij ook in ons schenken. Daar wil hij ons in laten delen. Maar de Vader heeft tot twee keer toegezegd dat hij een vreugde vindt in zijn Zoon. In Matthäus 3, vers 17 is Jezus gedoopt. En dan komt er een stem uit de hemel. Dit is mijn geliefde Zoon, van wie ik zielsveel hou. En in wie ik al mijn wil behagen heb. Dit is mijn geliefde Zoon. En het is als het ware dat God kijkt naar Jezus, hè, nadat hij 30 jaar op aarde gewandeld heeft, 30 jaar in gehoorzaamheid aan zijn Vader gewandeld heeft, 30 jaar alleen maar alle dingen gedaan heeft voor zijn Vader in de hemel. En na 30 jaar zegt God, dit is de mens in wie ik een welbehagen heb. Dit is de tweede Adam. De eerste Adam die heeft er een zootje van gemaakt. De eerste Adam die heeft 30 jaar lang, bij wijze van spreken, nog geen eens 30 jaar lang, nog korter denk ik, ja, er een puinhoop van gemaakt. De aarde in de puinhoop gestort. Maar dit is de mens zoals ik hem bedoelde. En van wie ik zielsveel hou. In wie ik al mijn welbehagen vind. En in Matthäus 17, als Jezus wat ouder is, 3 jaar later, vlak voor zijn sterven, dan staat hij daar op de berg, samen met 3 discipelen, en Mozes en Elia, en dan wordt de Heer Jezus veranderd van gedaante. Hij krijgt een heerlijk lichaam. Een verheerlijk lichaam en er komt een opnieuw een stem uit de hemel. Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb, in wie ik mijn vreugde vind, in wie ik al mijn blijdschap vind, waar ik intens van geniet en waar ik mijn bewondering voor heb. In hem vind ik vreugde. Want nogmaals, dit is de mens zoals God hem bedoeld heeft. Zo heeft God elk mensenkind bedoeld, die hij geschapen heeft. En Jezus beantwoordt volkomen aan het doel, zoals het hoort te zijn, waarvoor we geschapen zijn. Heer Jezus was de nieuwe mens. De mens zoals God hem bedoeld heeft. En ik heb me voor mezelf ook afgevraagd, van waarom heeft God nou zo'n welbehagen in zijn Zoon? Nou, ik denk allereerst, omdat Jezus alles deed met het oog op Gods glorie, met het oog op Gods heerlijkheid. Wat kunnen we dat, ja, ook, dat verlangen ook hebben? Jezus was 33 jaar lang totaal niet met zichzelf bezig. Niet met zijn succes, met zijn reputatie, met zijn gezondheid, met zijn eer, met zijn geluk. Hij was totaal niet met zichzelf bezig. Hij was maar met één ding bezig. Hoe kan ik mijn Vader behagen? Hoe kan ik mijn Vader verheerlijken met mijn leven? Hij was gericht op de glorie van God. Elke stap, elke beslissing, elk woord, elk wonder was gericht op zijn Vader. En hij zei het ook vaak, ik doe niks uit mezelf, ik doe alles samen met mijn Vader. En ik wacht op zijn ja, en dan doe ik het. Ik wacht op zijn uur. Hij was volledig op God gericht. Is de mens zoals God hem bedoeld heeft. En het tweede, dus de eerste is, waarom heeft God een welbehagen zijn Zoon? Omdat hij in alles de oog had voor Gods glorie. Met een tweede was ook dat hij het spiegelbeeld van God was. Toen de Vader keek naar beneden, naar de aarde en zijn Zoon daar zag wandelen, dan zag hij als het ware het karakter van God in de spiegel. Dan zag hij daar de eigenschappen van zichzelf. De eigenschappen van de Vader. Jezus die liet volmaakt de foto eigenlijk van God zien. En we hebben pas kerst gevierd, maar kerst betekent eigenlijk dat God een gezicht kreeg. In het oude verbond had God, was hij toch de grote onbekende als het ware. En in het Nieuwe Testament, als Jezus op aarde komt, dan krijgt God een gezicht. En als de Vader dan naar beneden kijkt en zegt, dit is mijn geliefde Zoon in wie ik al mijn welbehagen heb, dan kijkt hij eigenlijk naar zichzelf. Jezus die was het beeld van God, de foto van God, in zijn karakter. In zijn eigenschap, in zijn nederigheid, in zijn zachtmoedigheid, in zijn liefde, in zijn bewogenheid, in zijn barmhartigheid, in zijn heiligheid, in zijn oprechtheid. Jezus was volmaakt het beeld van God. En daarom vond de Vader welbehagen in zijn Zoon. En daarom staat er ook in Kolossenzen 1, En daarom is Colossenzen 1 vers 19, want het heeft de Vader behaagd al de volheid in hem te laten wonen. Wat een heerlijke Heer hebben wij. Wat hebben wij zoveel te danken aan deze Jezus, die volmaakt de volmaakte mens was. De mens zoals God hem bedoeld heeft. Die elke dag van ons leven heeft overgedaan. En die het volmaakt heeft gedaan. En dan kom ik bij het tweede. Ik had het dus over waar vindt God een welbehagen in zijn Zoon. En het tweede, als ik de brief van de Efeze lees, dan zie ik daar ook een wonder beschreven. En dat is eigenlijk het evangelie, de korte samenvatting van het evangelie. Een wonder beschreven, namelijk dat God ook een welbehagen heeft in zijn geliefde. Paulus die noemt dat hier zijn uitverkorenen. Zijn kinderen. God heeft een welbehagen, hij geniet en hij vindt de vreugde in zijn kinderen, in zijn geliefde, in zijn uitverkorenen. Dat staat in Efeze 1 vers 4, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Lieve mensen, dit is zulk goed nieuws. Dit is zo ongelooflijk. Dat God een mens uitkiest, een mens die totaal niet met God bezig is, die hem kleineert, die hem negeert, en dat hij hem uitkiest, eruit haalt, en dat hij hem gaat veranderen, gaat transformeren, en totaal gaat vernieuwen, waardoor die persoon die eerst God negeert en kleineert, dat hij God gaat eren, en dat hij zich in God gaat verblijden. Lieve mensen, wat een wonder is dat, dat een mens, een vies, onrein schepsel, wat God met God kleinmakende zonde kleineert, dat God die beetpakt en gaat veranderen, gaat transformeren, gaat vernieuwen, zodat die persoon totaal een nieuwe wil krijgt en God gaat, in God gaat verblijden. En weet je, dat geeft vreugde in de hemel. Daar geniet God van, om dat te zien in mensen, dat proces. En zelfs de engelen staat er, hè, als een mens opnieuw geboren wordt, dan staat er dat de engelen in de hemel zich mee gaan verblijden voor het aangezicht van God. Ze gaan applaudisseren als het ware, ze gaan klappen, ze gaan juichen, er is feest in de hemel, omdat er een zondaar wordt veranderd in een heilig en smetteloos persoon. Lieve mensen, wat een evangelie. Ongelooflijk dat God in staat is om mensen totaal te veranderen. En als het goed is, hoop ik ook jou, diegene die dit luistert, dat het ook dat proces in jouw leven is gebeurd en nog steeds gaande is. Dat jij aan het veranderen bent naar het beeld van Christus. Wat ik net beschreven heb, hoe Jezus in alles gericht was op Gods glorie. En dat God dat proces in jou aan het doen is. Want weet je, daarin vindt hij vreugde. Daar geniet hij van. En ik geniet er ook van als ik dat zie bij mezelf en bij anderen. Bij mensen in het evangelisatiewerk. Dat ik zie dat mensen die eerst God kleineren, dan God gaan eren. Weet je, dat geeft zoveel vreugde. En nogmaals ook voor mezelf. En dat, zegt Paulus, is overeenkomstig Gods welbehagen. Daar geniet God van. Daar vindt hij vreugde in. Dat is waar God zielsveel van houdt en waar hij passie voor heeft. En weet je, ik wil nog ook een korte bemoediging hierover meegeven. Misschien worstel je wel met jezelf en zeg je van ja, ik hou helemaal niet van mezelf. En ik val mezelf zo vaak tegen. En ik heb zulke verkeerde karaktereigenschappen. Weet je, het wonder van het evangelie is dat God zegt tegen jou. Jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. Van wie ik zielsveel hou. In wie ik mijn welbehagen vind. Jij bent het voorwerp van Gods welbehagen. God houdt van jou. Niet omdat jij zo'n goede kerel bent of goede vrouw bent. Maar omdat God zijn welbehagen in jou heeft. Dankzij Jezus Christus. Het is net als met een boekenlegger. Als jij hier een boekenlegger hebt. Het is een envelop. Maar goed, als je een boekenlegger hebt. En dan word je in Christus geplaatst. In die Bijbel, in Christus. En God kijkt vanuit zijn oogpunt naar jou door Jezus Christus. En daarom zegt Paulus dat ook iedere keer in Efeze. Je bent in Christus. En in Christus ben jij geliefd. In Christus ben jij ervaard. In Christus ben jij het voorwerp van Gods welbehagen. En houdt hij zielsveel van jou. En weet je, dat kan ik ook niet begrijpen. Dat God van mij zielsveel houdt. Want als ik naar mezelf kijk en als ik mezelf observeer en analyseer, dan kom ik erachter dat ik zo ontzettend veel op mezelf gericht ben. In plaats van op Gods glorie, op Gods eer, ben ik juist op mezelf gericht. En kan ik soms walgen van mezelf. Wat ik allemaal wel niet kan denken. Wat ik soms kan zeggen waar ik anderen mee pijn doe. Maar God kijkt anders, lieve mensen. En dat is het evangelie, dat is het goede nieuws. En wij moeten ook leren kijken zoals God kijkt. En dat is ook wat Paulus telkens benadrukt in Efeze. Kijk wie je bent in Christus. Hoe rijk dat je bent. Hoe geestelijk gezegend je bent. Efeze 1. En dat zou ik je ook mee willen geven. Kijk met de ogen van God ook naar jezelf. En dan wil ik dit eigenlijk ook toepassen. En wat ik tot nu toe gezegd heb. Dus dat, waar vindt God een welbehagen in? In Christus, in zijn Zoon, in Jezus. Allereerst, allermeest. Maar ook in jou. In jouw uitverkoren kind van God. En dan wil ik ook toepassen, dit alles wat ik hier gezegd heb. Wat dat nou betekent concreet voor jou. De komende week. De komende tijd. We gaan een nieuw jaar in. Die zijn net begonnen. 2 januari. En wat ons brengt. De komende tijd, dat weten we niet. Wat die crisis allemaal gaat doen. Maar we weten één ding wel heel erg duidelijk. Namelijk dat wij een taak hebben hier als gelovigen. En dat wij vreugde in God kunnen vinden. Ongeacht de omstandigheden. En dan wil ik eigenlijk datgene wat ik net gezegd heb ook toepassen. Voor jou, voor het concrete leven voor het komende jaar. 2022. En ik hoop dat dat jouw wens wordt voor het komende jaar. En ik heb 3 punten, 3 levensprincipes voor het komende jaar. En het eerste is, verlang alles te doen met het oog op de glorie van God. Want nogmaals, zo zijn wij bedoeld. Zo zijn wij geschapen. We zijn door God geschapen met het oog op zijn glorie. En verlang het komende jaar, de keuzes die je maakt, te doen met het oog op de glorie van God. En we maken in ons leven heel veel keuzes. Per dag heb ik ergens gelezen 35.000 keuzes, waarvan je maar 1% bewust bent. Maar hoe vaak moeten we niet kiezen? Lastige dingen soms moeten we wel kiezen. En verlangen dan ook naar bij die keuzes die je maakt in je leven, om die te doen met het oog op Gods glorie. Ga ik dit zeggen? Ga ik dit niet zeggen? Ga ik dit mailen of appen of ga ik dat niet doen? Ga ik die baan doen of die baan doen? Verlang alles wat je zegt, alles wat je denkt, alles wat je doet met het doen, met het oog op Gods glorie. Zoals de Heer Jezus 24-7 gericht was op de glorie van God. Verlang dat. Ik weet het, dat lukt je niet. Als ik zou zeggen, probeer dat, ga dat doen. Dan word je helemaal moedeloos, want dat lukt je niet. Maar je hartsverlangen, spreek dat ook uit naar de Heer, heel vaak, dagelijks. Heer, ik verlang ernaar om alles te doen met het oog op uw glorie. Zo wil ik leven, met het oog op Gods glorie. En weet je wat waarvoor nodig is? De vervulling met de Heilige Geest. Want nogmaals, dat kun je niet uit jezelf. Als ik jou daarvoor ga aanzetten, dat zal je maar heel even volhouden. Maar als je vervuld bent met de Heilige Geest, dan word je ook vervuld met het verlangen om Gods glorie, voor Gods glorie te leven. En dan ga je ook bidden, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart, de overleggingen van mijn hoofd, u welgevallig zijn. En Psalm 19 dacht ik. En een heel praktisch advies, ook hierin is, doe alles zonder mopperen en bedenkingen, zegt de Bijbel in Filippenzen. Doe alles zonder mopperen en bedenkingen. En zoals engelen, die nooit mopperen, nooit ja maar ik heb geen zin, ik wil het even een keer niet doen. Engelen, die doen alles blijmoedig en ze doen het allemaal heel secuur. Zonder mopperen en zonder bedenkingen. En verlang dat ook om de dingen te doen in het leven, ook de komende jaar. Met een blijmoedig, vrolijk hart. Niet somber, niet depressief door alle maatregelen die elke keer op ons opgelegd worden. Maar doe alles zonder mopperen en bedenkingen. Zoals de Heer Jezus het deed voor zijn vader. Hij moest ook moeilijke klusjes doen. Lastige dingen doen. Hij deed alles zonder mopperen en bedenkingen. Alles wat hij zei was opbouwend, was nuttig. Nou, het tweede levensprincipe is, leef voor de dingen die oneindige waarde hebben. Wat heeft voor God oneindige waarde? We hebben het al gehoord, zijn zoon, zijn koninkrijk, zijn naam, zijn eer, zijn geliefde, zijn mensen. Leef voor de dingen waar die echt oneindige waarde hebben. Leef niet voor de dingen van deze wereld, die toch voorbij gaat. We zien het nu ook door COVID, worden we daarmee extra mee geconfronteerd. Dat moet niet datgene zijn waar we onze levensvreugde uithalen, die dingen. Maar juist met die dingen die voor God belangrijk zijn. Heel veel christenen, en ook heel veel mensen natuurlijk in de wereld, maar ook christenen doen daaraan mee, hebben een bucketlist. En ze willen nog heel veel dingen doen before they die. En voordat ze sterven willen ze nog allerlei dingen doen. Hebben ze een hele bucketlist met tientallen dingen. Nou ja, dat lukt natuurlijk niet met die coronacrisis, hè, want al die dingen kunnen afgestreept worden. En mensen vinden dan, ja, worden dan heel erg negatief of worden dan heel erg terneergedrukt. Maar een christen, die heeft eigenlijk maar één ding op zijn bucketlist. En dat is leven voor de dingen die voor God oneindige waarde hebben. Zoek eerst het koninkrijk van God. En de rest, dan krijg je er allemaal bij. En dan krijg je er ontzettend veel bij. En naarmate je vervuld bent met de Heilige Geest, naar die mate heb je ook inzicht van wat voor God heel belangrijk is. Wat je moet loslaten. Wat je gewoon moet loslaten omdat het in de weg staat. Dat is een hele mooie uitspraak. Laat die dingen los die je moet loslaten. En grijp de dingen die je niet kunt verliezen. Die een coronacrisis je niet kunnen afpakken. En dan word je echt een gelukkig mens. Als je die dingen los kan laten die helemaal niet belangrijk zijn. Die je toch moet verliezen. Nou, een derde levensprincipe. Zoek je levensvreugde in Jezus en niet in de omstandigheden. Zoals de Vader al zijn vreugde in zijn Zoon vindt, zo moet jij ook al je vreugde in Jezus zoeken en vinden. En er is een hele bekende prediker, John Piper, een Amerikaanse baptistenprediker, en die heeft het zo gezegd: God is the most glorified in us when we are the most satisfied in Him. God wordt het meest verheerlijkt, wordt het meest blij, de meeste vreugde, als wij, wanneer wij het meest tevreden zijn in Hem en met Hem. En lieve broeder of zuster, wees eerlijk. Ben jij tevreden met Jezus? Ben jij tevreden met God? Misschien heb je moeilijke omstandigheden waarin je leeft op dit moment. Misschien heb je geen goede gezondheid. Weet je, je kunt je toch in God verblijden. God is the most glorified in us when we are the most satisfied in Him. Christenen, lieve mensen, die hebben eigenlijk niet veel nodig. Als ze Jezus maar hebben. Als ze Jezus maar aan hun hart kunnen drukken. Dan vinden ze die blijdschap waar ik van las in Johannes 15. Psalm 16 zegt dat ook zo mooi. In Gods aanwezigheid vind ik fullness of joy. In His presence, fullness of joy. In Your presence, O Lord, is fullness of joy. Een vreugde, lieve mensen, die miljoenen jaren duurt. En die nooit ophoudt. Die alleen maar rijker, dieper en voller wordt. En die vreugde, die wil God jou delen. Dat wil hij jou in laten delen. Hij stroomt ervan over. Hij heeft zoveel om aan jou te geven. Efeze 1. Hij heeft zoveel in het cadeau geschonken aan jou. Om van te genieten. En daarom wil ik je uitdagen. Psalm 16 vers 11 mee te geven. Zoek je omstandigheden, of zoek je vreugde niet in de omstandigheden, maar zoek je vreugde in the fullness of joy of the Lord. Zoek je vreugde in Hem, in Christus. En daar moet je voor gaan zitten. Daar moet je echt tijd voor nemen om je te gaan verheugen in God. Om te genieten van God. Corrie ten Boom heeft daar een leuk voorbeeld van. Je hebt wel eens misschien gezien dat er bij een sluit ik trouwens mee af. Dat er bij een restaurant wel eens zo'n bordje staat waarop het menu staat. Dan staat het aan de buitenkant van het restaurant. Kun je kijken wat er allemaal van binnen te koop is en hoe duur het is. En Corrie ten Boom zegt van God heeft ook zo'n tafel vol geschenken. Hij heeft een tafel vol waar je niks voor hoeft te betalen. De heerlijkste spijzen. Proef en zie dat God goed is. Maar je moet wel naar binnen gaan. Je moet wel gaan zitten aan tafel. Je moet je laten bedienen. Je moet je wel echt tijd voor nemen om daar te gaan zitten, om daarvan te gaan genieten. En want als je daar buiten blijft staan bij de bordjes staat te kwijlen en te watertanden, dan komt het niet in je. Maar je moet gaan zitten aan tafel. Kom, want alle dingen zijn gereed. Proef en zie dat God goed is. Om te genieten van God moet je gaan zitten. Net als Maria, aan de voeten van Jezus. En dat wens ik je echt toe voor 2022. Dat je veel aan de voeten van Jezus mag zitten. En dat je veel van zijn vreugde, zijn blijdschap mag ervaren. En dat wens ik ook mezelf toe. En deze preek heb ik ook voor mezelf gehouden. Iedere keer heb ik het ook weer nodig om te horen. Ik moet gaan zitten. Ik hoef niks te doen. Ik hoef niet te werken. Ik hoef niet druk te doen zoals Martha. Ik hoef alleen maar te gaan zitten en te gaan genieten. En lieve broeders en zusters uit Venray. Ik hoop dat ik jullie in de toekomst nog een keer mag ontmoeten. En dat ik met jullie fellowship kan hebben. En dat we elkaar beter kunnen leren kennen. Maar ik wens dit jullie van harte toe. Het is uit de grond van mijn hart. Graag zou ik nog wel willen afsluiten met gebed. Hemelse Vader, ik heb deze boodschap uitgesproken ten opzichte van mensen die ik helemaal niet ken. Maar ik weet wel dat er mensen zijn die ook vreugde vinden in Jezus. Dat er ook in Venray mensen zijn die verliefd zijn op Jezus. En die verlangen om van hem te genieten. Die ernaar verlangen om verzadigd te worden met Jezus. En ik bid dat deze preek gebruikt mag worden om hen te bemoedigen. Om te genieten van de tafel vol van geschenken die u aanbiedt. In Efeze bijvoorbeeld, in de brief, aan de Efezebrief, heeft u een tafel vol met heerlijke beloften. Heer, ik bid u dat ze die levensprincipes praktijk zullen laten worden in hun leven. Om te leven voor de glorie van God. Om te leven voor de dingen die oneindige waarde hebben. En om hun vreugde in Jezus te vinden en niet in de omstandigheden. Heer, dat bid ik hen toe, in de machtige naam van Jezus. Amen.